En je voelt je meer en meer, water wordt even kostbaar of kostbaarder dan meststof.
Voor de landbouwsector is water een onmisbare grondstof.
Regen kost geld.
En we het ook nodig, niet enkel voor de opkomst, maar ook voor onze wassen in leven te houden.
No worries, zou ik zeker niet zeggen. Als het droge jaren zijn, dan weet ik dat we er... dat we verstandig moeten zijn.
Hoewel het in België vaak regent, is de vraag naar water geregeld groter dan wat onze grondwatervoorraden en rivieren kunnen dragen.
Ik denk, dat zou nuttig zijn dat iedere boer moest zo een spaarvolume leggen hebben.
Maar een koe drinkt toch 100 liter water per dag. En als er daar iets verkeerd mee is, is dat wel belastend voor dat dier.
Ik ben Chloe van Orde van de Podcast Planet. En in deze driedelige podcastreeks ga ik langs bij landbouwers en experten van Inagro om meer te weten te komen over het uitdagende waterparcours dat de landbouwsector kent. Welkom bij Radio Inagro. Aflevering 2, waterkwaliteit.
Waterkwaliteit voor mij is water waarbij dat parameters voldoen ten opzichte van de richtparameters voor de gewenste toepassing.
Je hoort Dries Mergaert. Hij werkt als watermakelaar bij Inagro.
Water die niet kwalitatief is, er zijn er bepaalde parameters die te hoge concentratie of te lage concentratie hebben.
En een van die parameters is het zoutgehalte.
Ja, bijvoorbeeld, zo kan er zoutgehalte te hoog zijn in het water, waardoor dat het water een nadeel effect heeft op bodem, op de kwaliteit van uw plant, van uw gewas. Maar ook voor bijvoorbeeld drinkwater voor dieren kan een concentratie te hoog zijn, waardoor dat dieren ziek worden. Dat is gerelateerd aan specifieke diergroep of specifieke plant. Welke parameters en welke kwaliteit voorwaarden dat er zijn.
Welke voorwaarden verbonden zijn aan welke dier- of plantgroep, leggen de onderzoekers van Inagro uit.
Ja, voor veehouderij zijn er per diercategorie lasten boeken.
Dit is Ann Kools. Ze is onderzoeker rond drinkwater.
Afhankelijk van de diersoort en het lastenboek worden bepaalde parameters dan opgenomen die moeten voldoen aan een bepaald criterium. En dat gaat dan meestal over een aantal parameters rond bacteriologie, dus de aanwezigheid van bacteriën of bepaalde kiemen die onder een bepaald niveau moeten zijn of die moeten volledig afwezig zijn. Bijvoorbeeld Clostridium, dat is iets dat kan voorkomen in water.
Aan de andere kant zijn er ook een aantal chemische parameters.
Waar dat het water moet aan voldoen, bijvoorbeeld zoutgehalte, maar ook hoeveel kalk er in het water zit, de pH van het water, of er veel of weinig ijzer in zit.
Bepaalde parameters kunnen zelfs variëren doorheen de seizoenen.
Als we bijvoorbeeld kijken in droge zomers, afhankelijk van bepaalde waterbronnen weten we dat het zoutgehalte heel hoog kan zijn. Als landbouwers gebruik maken van oppervlaktewater en als er inderdaad veel zout in zit, is een techniek die veel gebruikt wordt, het mengen van water met een veel lager zoutgehalte.
Want parameters die uitbalans zijn, hebben een effect op de dieren.
Als dat gaat over beperkte overschrijdingen van beperkte hoeveelheden bacteriën die aanwezig zijn in het water, of het ijzergehalte is iets te hoog of het zoutgehalte is iets te hoog, heeft dat meestal niet direct extreem grote gevolgen op de diergezondheid. Hè. Maar zien we meestal eerst een daling in productie. Koeien die minder drinken, minder melk geven. Maar als dat echt gaat over grote contaminaties, hè, bijvoorbeeld een bedrijf die overschakelt op open putwater, omdat er bijvoorbeeld uit de diepdrainage geen water meer komt. En waar dat er dan zeer veel clostridium en dergelijke aanwezig is in dat water, kan dat soms wel leiden tot ziektes of zelfs sterfte van dieren. Dus heeft een veehouder er eigenlijk alle baat bij van te zorgen dat water eigenlijk van goede kwaliteit is.
Wie zich over de gezondheid van zijn dieren bekommert, is varkenshouder Bram.
Ik ben Bram Matthijs, ik ben varkenshouder in West-Vlaanderen en we hebben een gesloten varkensbedrijf.
Bram heeft een aantal jaren geleden 2 dieptedrainages aangelegd en stelt vast dat het water gekenmerkt wordt door een hoge hardheid. En dat betekent dat veel kalk en bicarbonaten in het water zitten.
Die kalk is sowieso al niet zo goed voor verkalking van je leidingen, maar ook voor de melkheft van de zeug. Dus wij ontharden het water voor de zeugen in de kraamstal om een betere melkheft te hebben. We hebben dat ook in proef gedaan samen met Inagro. En die bicarbonaten, het nadeel daarvan is, als je water wilt aanzuren, dus voor de drinkkwaliteit van het water die in de leiding blijft, moet je veel meer zuur gebruiken om je water, het pH van je water laag te krijgen. Dus dat wil zeggen dat het iets duurder is om aan te zuren. Ja.
Ondanks de extra kosten loont het om water van goede kwaliteit te voorzien.
Sowieso. In de zeugenhouderij, dus de zeugen die in de kraamstal liggen, wordt het water aangezuurd omdat de zeug dat graag drinkt. Die drinkt graag zuur water. Hoe meer water dat de zeug drinkt, hoe meer melk dat ze heeft aan haar bijen. Dus hoe meer kansen dat de bijen krijgen om grote, sterke bijen te worden.
In de groenteteelt is het net zo belangrijk om water van goede kwaliteit te voorzien.
Waterkwaliteit is uiteraard een belangrijk aspect, omdat we bij verschillende watertypes in bepaalde proeven nagaan wat het effect bijvoorbeeld is van de kwaliteit op de plantengroei en ook de bodemgezondheid.
Tim de Kuiperen analyseert als onderzoeker tuinbouw en open lucht de kwaliteit van verschillende waterbronnen.
Wel, als we bijvoorbeeld kijken naar kwaliteit van beregeningswater, dan is het zoutgehalte ook een zeer belangrijke parameter, net als in de veeteelt. Zeker bij bladgewassen, bijvoorbeeld spinazie, als je die beregent met zoutrijk water, dan zien we soms bladverbranding. Dat is eigenlijk omdat het zoutgehalte van het water dat op je blad terechtkomt eigenlijk hoger is dan het zoutgehalte in je bladcellen, waardoor die eigenlijk afsterven.
Maar het zoutgehalte kan ook een invloed hebben op de bodemkwaliteit. Zo herinnert Tim zich een voorval van enkele jaren geleden.
Van eigenlijk een teler die een paar roeiseizoenen lang beregend had met water gecapteerd uit een kleine waterloop, die zich van geen kwaad bewust was, die eigenlijk nog nooit een analyse van dat water had gedaan. Maar na een paar jaar werd het toch opgemerkt dat die producties op dat perceel serieus begonnen te dalen. En dat bleek eigenlijk het gevolg door het feit dat in het water dat hij gebruikte, dat die zoutconcentraties daar zeer hoog lagen. Omdat dat water eigenlijk, op die waterloop was er een verwerkend bedrijf, een beetje verderop, die daar zijn gezuiverd afvalwater in loosde. Dus tijdens droge periodes was dat eigenlijk voornamelijk water van dat verwerkend bedrijf dat daarin terecht kwam.
Maar er zijn zeker ook afvalwaterstromen waar de zoutdruk veel minder aanwezig is.
Er zijn daar geen wettelijke regels of normen voor, maar het is wel belangrijk als teler dat je goed bewust bent van die waterkwaliteit, van dat zoutgehalte in dat water, om zo problemen te gaan vermijden, want het zijn vaak zaken die maar enkele seizoenen later dan opduiken. En dan is het uiteraard ook opnieuw werk voor lange adem om die bodemconditie weer op peil te krijgen.
Gelukkig is het verhaal van de groenteteler goed geëindigd.
Intussen is dat wel gelukt. Bijvoorbeeld door extra calcium te gaan toedienen, extra organisch materiaal te gaan toedienen, is die bodemkwaliteit weer zoals dat het zou moeten zijn. Dat zijn situaties die moeten vermeden worden.
En er is nog een aandachtspunt voor de telers, want sommige parameters zitten wel verweven in een wettelijk kader.
Als we kijken naar andere parameters, bijvoorbeeld de microbiële concentraties, dus verschillende micro-organismen die in dat water zitten, dan zijn er daar wel wettelijke bepalingen voor. Zeker als het gaat over gebruik van gezuiverd afvalwater. Dus die parameters liggen wel vast.
Een voorbeeld is de hoeveelheid E. coli die in het gezuiverd afvalwater aanwezig mag zijn.
Dat eigenlijk een officiële hygiëne-indicator is die een algemeen beeld heeft over de microbiële kwaliteit. Dus dat moet onder bepaalde normen zitten voordat je dat water effectief mag toepassen. Maar dan zijn er bijvoorbeeld ook nog andere zaken, zoals micropolluenten.
En het lijstje gaat maar door.
Maar ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld zware metalen en dergelijke, die wel op langere termijn ook een effect kunnen hebben, zowel op vlak van voedselveiligheid, maar ook op vlak van milieu. Dus dat zijn zaken die wel allemaal gemonitord worden.
Waterkwaliteit speelt dus een prominente rol in de landbouwsector. Om oplossingen te bieden voor landbouwers, heeft onderzoeker Anne heel wat projecten gevoerd rond het behandelen van drinkwater voor specifieke parameters.
We hebben bijvoorbeeld een project gehad waarbij we kijken naar diepdrainagewater, dat we zien dat in bepaalde diepdrainages het kalkgehalte zeer hoog is, wat dat wel wat problemen met zich meebracht. We hebben gekeken van oké, in hoeverre kunnen daar technieken toegepast worden, zoals het ontharden van water via een ionenwisselaar.
En een ionenwisselaar wisselt in het water calcium- en magnesiumionen uit voor natriumionen. Het water zal dus daarna minder kalk en magnesium bevatten, maar wel meer zout.
Een ander stuk was waar dat er ook gekeken werd dan naar het ontsmetten van het water, ofwel via UV-licht, ofwel via gebruik van ontsmettingsmiddelen op basis van waterstofperoxide of op basis van chloor, zoals dat ook toegepast wordt door drinkwatermaatschappijen, maar dan op kleinschalige basis op een landbouwbedrijf.
En daaruit heeft Anne enkele belangrijke lessen getrokken.
Uit dat project hebben we geleerd dat we heel wat behandelingen kunnen doen aan de bron. Maar als we dan een waterstaal nemen in de stal, meer naar het einde van de leidingen, dat we soms zien dat daar de kwaliteit, vooral dan als het gaat over de bacteriologie, toch nog niet oké is. En zo zijn we eigenlijk gekomen tot een project dat op vandaag loopt, waar we eigenlijk kijken naar de biofilm die in de drinkwaterleidingen zit in veeteeltbedrijven.
Want biofilm stapelt zich op aan de binnenkant van leidingen en kan je bijvoorbeeld voelen door een slijmerige laag.
En als die biofilm aanwezig is in de leiding, kan dat zelfs na een waterbehandeling het water in de leidingen opnieuw besmetten. Het is een beetje hetzelfde principe als je een emmer hebt die vuil is en je doet daar proper water in en je laat dat even staan, dan is dat water opnieuw vuil.
Maar wat weten we eigenlijk over die biofilm?
Omdat er eigenlijk zeer weinig geweten is over wat er juist in die biofilm zit, zijn we in het kader van dat project op een 15-tal varkensbedrijven en op een 15-tal pluimveebedrijven enerzijds gaan waterstalen nemen en anderzijds ook effectief swaps gaan nemen. Dus met eigenlijk een wattenstaafje aan de binnenkant van de leidingen die slijm-smurrielaag die erin zit gaan bemonsteren om dan te analyseren welke kiemen en bacteriën en eventueel andere micro-organismen zoals schimmels en gisten er aanwezig zijn in die biofilm.
Het project is nog steeds gaande, maar er kunnen al enkele interessante conclusies getrokken worden.
Wat we zien uit die resultaten is dat organismen en kiemen die in een wateranalyse voorkomen, dat we die ook terugvinden in die biofilm. En bijvoorbeeld E. coli meten we in water en zien we ook terugkomen in die biofilm. Maar we zien bijvoorbeeld ook Staphylococcus, een bacterie die in stallen frequent voorkomt, dat we die ook terugvinden in die biofilm.
En er is nog een opmerkelijke vaststelling.
Wat dat ook wel opvalt is, we nemen ook altijd waterstalen en soms zijn kiemen niet meer aanwezig in het waterstaal, maar zitten ze toch nog wel in de biofilm, in de leiding. Dus het is een fenomeen, denk ik, dat op heel wat bedrijven voorkomt en dat niet altijd in beeld is.
En daarom is het belangrijk om kennis te verzamelen over de samenstelling van biofilm.
Omdat als we die kennis hebben, we beter kunnen gaan naar oplossingen en adviezen om die biofilm te verwijderen.
Maar er is nog een tweede belangrijke beweegreden voor dit onderzoek.
Anderzijds willen we veehouders er ook wel van bewust maken dat het niet is omdat de waterbron aan de bron of vlak na de waterbehandelingsinstallatie in orde is, op vlak van kwaliteit, dat daarom ook ter hoogte van elk dier in orde is. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijf die op een gegeven moment beslist van oké, ik heb altijd water uit de open put gebruikt, die kwaliteit is niet goed, ik heb te veel problemen met mijn dieren, dus ik ga al mijn dieren overschakelen naar leidingwater, want leidingwater is van goede kwaliteit. Maar als je dat dan door een waterleidingnetwerk steekt op je bedrijf waar er biofilm aanwezig is, dan blijft de kwaliteit ter hoogte van de dieren niet goed. Dus we willen naast correct behandelen van de waterbron om aan een goede kwaliteit te komen aan de bron, toch ook wel verder aandacht vestigen op het feit dat ook de kwaliteit van de drinkwaterleidingen en hoe proper dat die drinkwaterleidingen zijn, minstens even belangrijk is als het gaat over de effectieve kwaliteit van drinkwater van de dieren.
En zo beland ik bij melkveehouder Dirk, wiens aandacht gevestigd is op die twee aspecten.
Ik ben Dirk van de Kandelaren uit Wervik. Wij hebben een melkveebedrijf met normaal rond de 110 koeien. En alle akkerbouw is in functie van de voeding van de dieren. Drinkwater voor koeien is een heel belangrijke component. Dat wordt soms onderschat, maar een koe drinkt toch 100 liter water per dag. En als er daar iets verkeerd mee is, is dat wel belastend voor dat dier.
Zijn eerste stap was dus om een geschikte waterbron uit te zoeken.
We komen van grondwater, maar grondwater hebben we hier in overvloed, maar is zeer ijzerrijk. En die aanwezigheid van dat ijzer vormt dan een probleem voor de andere mineralenopname bij de koeien. Dus hebben we, als we een nieuwe stal zetten, een tiental jaar geleden, beslist om ook regenwater te voorzien. En nu zijn we eigenlijk volledig overschakeld naar regenwater en, als er tekorten zijn, naar stadswater.
Maar stadswater is natuurlijk niet het goedkoopste water.
Ik ben verder nog aan het nadenken van hoe zou ik die liters dat ik tekort heb in droge jaren kunnen goedkoop aanvullen. En ook continu monitoren. Allee, we hebben ook nog gedacht van ondiep grondwater, dieptedrainage of zo. Maar als je dan die investeringen moet bekijken ten opzichte van die aankoop van soms 2-3 maanden stadswater, allee, dat moet ook kunnen verantwoorden. En de kwaliteit van dit drainage is ook altijd nog met een vraagteken. Hè. We kunnen tot 300.000 liter stockeren. Dus, en de voedergang hier, dat tweede deel die een beetje hoger is, dat is volledig regenput. Dus alle daken van heel het bedrijf worden opgevangen.
De watervoorraden van Dirk zijn enkel en alleen om de koeien drinken te geven. Waterkwaliteit is dus topprioriteit op zijn bedrijf.
Van stadswater mag je in principe geen zorgen maken. Die kwaliteit moet drinkbaar zijn voor de mens, dus ook voor de dieren. Hè. Van regenwater moet je zelf monitoren dat de kwaliteit goed is. Hè. En dat hebben we gedaan in dat project van Inagro met de waterkwaliteit analyseren. En dan hebben we gemerkt, die regenput zat er al 10 jaar. Er was een laag in de grond. We hebben die regenput uitgekuist, we hebben die ontsmet. En we hebben ook die biofilm in die leiding, toen we opstarten, met zuur die roestlagen van vroeger proberen te verwijderen. En die biofilm uit die leiding, zodat je zogezegd van nul begint. De kwaliteit van dat water was al een stuk hoger. En dan hebben we nog een peroxidepomp voor dat water die in de leidingen zit, ook nog een keer extra te beschermen. En ook minstens om de 14 dagen alle vlotterbakken, drinkbakken van de koeien uitkuisen. En nu is de waterkwaliteit goed.
Dirk neemt me mee naar de loods, waar een klein pompje en een peroxidevat staat.
Dus je hebt de gewone pomp dat je water uit de put pompt en op leidingnet met je drukvat. En dan zet je daar een meter op die dan 100 ppm peroxide injecteert in je leidingwater.
En zo vloeit er continu een kleine hoeveelheid peroxideontsmetting in het drinkwater.
Dat is eigenlijk ontsmetting die bacteriën afdoden. Maar eigenlijk ontbindt dat in water, die peroxide. Dat is niet schadelijk. Hè.
Maar wat is de kostprijs van zo'n investering?
Ja, dat is een relatief goedkope installatie. En natuurlijk, die peroxide kost ook. Dat gaat 6-7 maanden mee, zo'n vat. Dat kost ook wel wat geld. Hè. Maar ja, natuurlijk, de kwaliteit van het water moet goed zijn. Griet! Weet je de prijs van dat pompje?
Griet, de vrouw van Dirk, komt er even bij staan.
Een vat kost 1300 euro. En wacht, het pompje staat er al van 22. Dus de pomp zelf kost 1600 euro. En dan ja, had er nog een stekker en slang en 3700 euro. Installatie en een eerste vat.
En Dirk geeft nog een handige tip aan collega-landbouwers.
Wat wij bijvoorbeeld ook gedaan hebben, is overal netjes in de afvoer gestoken, omdat we een paar kadavers van vogels vonden in de regenput. Een vogel die sterft, die in de dakgoot in de regenput raakt, bacteriologisch niet goed. Hè. Ja, dat zijn kleine aandachtspunten die denk ik wel belangrijk zijn dat je ze regelmatig opvolgt.
Want de kwaliteit moet continu gemonitord worden.
2 jaarlijks voor IKM doen we sowieso wateranalyse. Maar dat is dan niet zo detailistisch. Maar met dat project van Inagro zijn we wat dieper kunnen ingaan daarop. En hebben we besloten om daar aan te werken. We hebben nu 2 jaar geleden die put heel uitgekuist, ontsmet. Ik denk dat we dat nu terug gaan moeten doen als het een keer een droge periode is, als het leeg komt. Terug ontsmetten en terug een keer een controlestaal indienen voor te monitoren of alles oké is.
Naast onderzoek op landbouwbedrijven lopen er ook onderzoeken in de proeftuin van Inagro.
Dus nu hebben we eigenlijk de afgelopen jaren een project uitgevoerd dat eigenlijk specifiek focust op die microbiële waterkwaliteit. Dat was onder andere samen met UGent en Flanders Food. Dat we eigenlijk gezuiverd huishoudelijk afvalwater hebben gestockeerd gedurende een bepaalde periode. Op regelmatige tijdstippen waterstalen hebben genomen om eigenlijk te kijken hoe dat die concentraties aan verschillende types micro-organismen evolueerden.
De proef onderzocht namelijk de mogelijkheden om gezuiverd stedelijk afvalwater in te zetten als irrigatiewater voor volgrondsgroenten.
En daarin werd wel duidelijk dat bijvoorbeeld E. coli, dat die tijdens de eerste week dat water gestockeerd wordt, dat die zeer snel daalt. Bijvoorbeeld afhankelijk van zuurstofconcentratie in dat water, van temperatuur. Dus dat is wel een positief verhaal. Maar belangrijk om te vermelden is dat dat niet voor alle parameters zo is. Bijvoorbeeld een ander organisme, Bacillus cereus, een ziekteverwekker. Daarin zagen we dat die wel constant aanwezig bleef.
De doelstelling van dit onderzoek was dan ook voornamelijk om inzicht te verwerven.
Bijvoorbeeld, wat moet je doen met dat gezuiverd afval, huishoudelijk afvalwater om die kwaliteit oké te krijgen? Dus het idee was, als we dat water gaan stockeren gedurende een bepaalde periode, kunnen bepaalde micro-organismen bijvoorbeeld in aantallen afnemen. En we zagen heel duidelijk dat bij bepaalde micro-organismen dat effectief zo is, bij anderen niet. Dus de volgende stap is nu, als we dat willen toepassen in de praktijk, om te kijken wat er nog allemaal extra nodig is.
En het onderzoek heeft ook zijn beperkingen.
Iets dat in dat project niet onderzocht is, maar ook belangrijk is uiteraard wat er achteraf met die groenten gebeurt. Gaan die gewoon rauw geconsumeerd worden? Worden die gewassen gekookt? Wordt het ook geblancheerd in de verwerkende industrie? Dat zijn allemaal zaken die daar effect kunnen op hebben. En daarin zal het in de toekomst wel belangrijk zijn om dat nog verder in beeld te brengen.
In de groenteteelt is er nog een aspect dat de kwaliteit kan verstoren en dat steeds vaker opduikt in water.
De aanwezigheid van blauwalgen in bepaalde waterlopen, dat is iets ook dat we de afgelopen jaren meer en meer zien, vooral tijdens warme, droge periodes. Die bloei van blauwalgen, die in feite geen algen zijn, maar bacteriën die toxines afgeven. En dat resulteert dan ook vaak in captatieverboden. Het is heel belangrijk dat dat goed wordt opgevolgd, omdat het effectief al die toxines zijn die een impact kunnen hebben op voedselveiligheid als dat water wordt gebruikt. Dus stel bijvoorbeeld bevaarbare waterlopen, als die in één keer een captatieverbod ondergaan door de aanwezigheid van blauwalgen, kan dat voor bepaalde telers uit de buurt wel een grote impact hebben. Omdat het een heel belangrijke waterbron is die dan wegvalt als irrigatiewater.
Watermakelaar Dries stelt die hinder ook vast.
Zo zijn er provinciale spaarbekkens die eigenlijk dienen om water ter beschikking te hebben in droge periodes voor landbouw, die onder captatieverbod vielen, ook vorige zomer, omdat er blauwalgen in voorkomen. Zo zijn er ook grote waterlopen, kanalen, waarvan dat er dan bepaalde pannen worden afgesloten, omdat er blauwalgen voorkomen. Dus dat zijn ook net die waterbronnen die dan nog beschikbaar zijn in die extreme periodes, waar dat er nog wel wat water beschikbaar is, die dan door kwaliteitseisen of door kwaliteitsprobleem niet meer beschikbaar zijn, wat dat dan ook wel kritiek is op dat moment.
Daarom testen ze verschillende oplossingen uit.
Daar wordt er gekeken naar bepaalde behandelingsmethodes nu, of vooral methodes om te kunnen vermijden dat de blauwalgen floreren. Maar dat is ook allemaal nog wat experimenteel en zoekende. En het is ook niet altijd evident om daar onderzoek naar te doen. Eén moet je een put hebben waar dat er blauwalgen floreren. En je kunt vooraf moeilijk voorspellen wanneer dat zo zal zijn. Als er een redelijk lage temperatuur zijn in de zomer en het regent af en toe, dan kan het zijn dat er geen grote problemen zijn met algenbloei. Of dan te weten of dat uw maatregel of uw testcase effect heeft, dat is ook niet zo evident. Dus daar is er nog wat zoekende naar wat dat er allemaal kan en wat dat er het efficiëntst is. Er is wel geweten van extra zuurstof van het water, beluchting, eventueel afdekken van het water, dat het allemaal een positief effect heeft.
Er is dus nog heel wat onderzoek aan de gang bij InAgro. Maar dankzij proeven en studies kan er heel wat kennis en kunde verspreid worden. Daarom reikt onderzoeker Ann enkele handvaten aan.
Ja, afhankelijk van de bron zijn er wel een aantal kenmerken aan kwaliteit die verschillen.
Ze maakt een onderscheid tussen twee categorieën.
Als we kijken naar waterbronnen die rechtstreeks in contact staan met open lucht, zien we dat bij al die waterbronnen een zekere mate van besmetting met bacteriën aanwezig is.
En dat is ook niet vreemd, aangezien eenden in de open put kunnen dobberen of bladeren op het opgevangen waterdak kunnen vallen.
Waarom? Omdat dat typisch afbraak- of rottingsproducten zijn die ontstaan als organisch materiaal, zoals bijvoorbeeld die bladeren en dergelijke, in dat water terechtkomen en beginnen af te sterven, komt ammoniumnitraat, nitriet vrij. Dat is vrij typisch voor hemelwater, oppervlaktewater, open putwater die in contact staan met dieren en planten en dergelijke.
De andere groep zijn de afgesloten waterbronnen.
Diep grondwater of ondiep grondwater. En dan diepdrainagewater is eigenlijk ook een vorm van ondiep grondwater. Zien we dat de bacteriologische kwaliteit van dat water vaak veel beter is, tot zelfs zeer goed. Dat daar eigenlijk geen behandeling van nodig is van die waterbronnen.
Maar er is wel één kanttekening. Afhankelijk van de regio en de diepte van de waterbron
zien we op sommige plaatsen veel problemen met ijzer, bijvoorbeeld in het water, waar dat er hoge ijzergehalten zitten, dat dan een roestaanslag geeft in leidingen. Ijzer heeft ook een zeer specifieke smaak. Dus water met veel ijzer zien we dat dieren dat ook minder graag drinken en daardoor automatisch minder water gaan drinken. Soms zit er ook heel veel kalk en magnesium in, waardoor je dan die typische kalkaanslag krijgt, zoals dat mensen dat ook in hun wasmachine of in hun koffiezet krijgen en die daar ook weer problemen kan geven.
Als de waterkwaliteit niet optimaal is, is het dus van cruciaal belang om het water te laten behandelen. En er kan zelfs meer gedaan worden.
Ik denk als het gaat over waterbehandelingen in veehouderij algemeen, dat voorbehandeling zeer belangrijk is. Dat gaat eigenlijk over een goede filtratie van het water. Dus dat er een filter voor die installatie geplaatst wordt, die zoveel mogelijk, ja, wij noemen dat zwevende deeltjes, dus dat zijn eigenlijk onzuiverheden die in het water rondzweven, die deeltjes er zoveel mogelijk uithalen. Waarom? Dan gaan we naar een systeem van ontharden. Als daar heel veel zwevende deeltjes vuil in komt, dan gaat dat de levensduur en ook de efficiëntie van de installatie sterk beperken.
Dat is ook het geval bij het ontsmetten van water, zoals bij een UV-lamp.
Als er zeer veel zwevende deeltjes in het water zitten, kunnen die bacteriën zich heel eenvoudig achter die zwevende deeltjes verstoppen en werkt die UV-ontsmetting eigenlijk onvoldoende. Dus de eerste stap is meestal om het water zo helder mogelijk te krijgen via een systeem van filtratie. Dat kan gaan van heel eenvoudige filters. Maar als het gaat over veeteeltbedrijven, wordt er heel vaak gewerkt met een veel grotere filter, type zandfilter of glasfilter, die dagelijks of om de twee dagen eigenlijk automatisch gespoeld wordt, zodanig dat die filter eigenlijk proper blijft. De moeilijkheid aan waterbronnen, gebruik voor veehouderij of algemeen, is door het feit dat we voor heel wat parameters criteria hebben die een invloed kunnen hebben op de gezondheid of op de prestaties van de dieren. Maar er zijn zeer weinig waterbronnen die één op één vergelijkbaar zijn. Dus dat maakt dat ieder bedrijf eigenlijk een zeer specifieke watersamenstelling heeft en dat een behandeling eigenlijk maatwerk is voor elk bedrijf.
Het analyseren van water is dus noodzakelijk.
Wij adviseren sowieso als ze overwegen om een bepaalde waterbron te gaan gebruiken, voor welke toepassing dan ook, van eerst toch te kijken wat de kwaliteit is van het water.
Als je daar als landbouwer zelf mee aan de slag wil gaan, heeft Anne nog enkele tips.
Die wateranalyse is belangrijk, maar hoe dat je die stalen neemt en waar dat je die stalen neemt, heeft een zeer grote invloed. Wil je weten wat de kwaliteit is van een waterbron en of die al dan niet geschikt is voor een bepaalde toepassing, dan is het belangrijk dat je dat staal neemt effectief in die waterbron, of als je daar niet effectief in kan, zoals bij ondiep grondwater, van dat te nemen zo kort mogelijk bij de waterbron. Waarom? Omdat we dan de invloed van waterleidingen of verontreiniging zoveel mogelijk uitsluiten. Wil je weten of dat een waterbehandeling die je geplaatst hebt effectief correct werkt en doet wat die moet doen, dan is de beste plaats om een waterstaal te nemen vlak na die waterbehandeling, omdat je dan kan beoordelen van oké, reduceert die effectief het ijzergehalte, zijn die bacteriën effectief afgedood in dat water? Wil je weten wat dat de dieren effectief drinken? Dan neem je best een waterstaal ter hoogte van de dieren. En heel vaak combineren we die drie zaken, omdat we dan ook bepaalde zaken kunnen uitsluiten of aan het licht brengen als de kwaliteit na de waterbehandelingsinstallatie oké is, maar ter hoogte van de dieren niet. Kan dat inderdaad wijzen op het feit dat de leidingen bijvoorbeeld heel veel biofilm bevatten. En dan een tweede punt, naast waar dat we de waterstaal nemen, is hoe dat je dat neemt, omdat, zeker als het gaat over bacteriologie, de hygiëne bij die staalname zeer belangrijk is. We weten als je bijvoorbeeld een waterstaal neemt uit de drinkbak van de koeien en je schept dat daar gewoon uit, dan hebben we altijd bacteriologie, want die koeien morsen daar wat eten in.
Watermakelaar Dries geeft nog een allerlaatste advies.
En als de wateranalyse buiten beschouwing laten, dan zeg ik, kijk wat dat er uw mogelijke waterbron kan beïnvloeden. Is dat oppervlaktewater? Kijk wat dat er stroomopwaarts zit. Is dat ondiep grondwater? Kijk wat dat er effect kan hebben op dat ondiep grondwater. Zo kun je misschien ook wel een inschatting maken op eventuele kwaliteitsaspecten van die bron zelf.
We sluiten waterkwaliteit af met drie concluderende boodschappen van onze experten. Een goede waterkwaliteit is noodzakelijk voor de gezondheid en productie van dieren, maar ook voor gewasgroei. Ken de samenstelling van je water en doe regelmatig een wateranalyse. En is je waterkwaliteit niet optimaal? Kijk dan voor een waterbehandeling. Dit was aflevering 2 van Radio in Agro. Om nog meer op te steken van het watervraagstuk, luister dan zeker naar de 3e aflevering.
Maar je voelt duidelijk aan dat je water kunt besparen en je toepast nog niet te lang wacht. En dat is eigenlijk het verhaal nog altijd van 8 op de 10 landbouwers me wagen te nemen.
Daarin zullen we focussen op efficiënt watergebruik.